Goedenavond, broeders en zusters. Het is de kortste dag vandaag, hè, van het jaar. 21 december. Dus dat betekent dat we extra lange avond hebben. Ja, we gaan verder, broeders en zusters, met ons onderwerp de Christus der Schriften. En daarvoor gaan we beginnen vanavond met een gedeelte te lezen uit 1 Korintiërs 15. Omdat je daar ook twee keer leest over ja, dat wat er aangaande de Heer Jezus gebeurde. Dat het was in overeenstemming met de schriften of naar de schriften. 1 Korintiërs 15, dat is het bekende hoofdstuk van de opstanding. En dan lezen we daar het eerste gedeelte van, dat is vers 1 tot en met vers 11. Dus 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met vers 11. En er staat verder, maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Nou, we lezen dit gedeelte vooral vanwege vers 3 en vers 4. He, want daar staat dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dan in vers 4 gaat dat verder. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. Dus twee keer kom je daar tegen dat het overeenkomstig de schriften is. En ja, dat heeft alles te maken met de boodschap die de apostel Paulus verkondigd heeft. In ieder geval verkondigd heeft daar in Korinthe. Alleen als je dan ziet hoe hij begint, hè, dit gedeelte. Dat hij zegt van ja, ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dan proef je eigenlijk wel al. Ja, of je moet zeggen van nou, dat proef ik dan niet. Nou goed, dat kan natuurlijk wezen, maar ik proef dat dan wel al. Hè, dat hierin wel iets zit van een stukje ja, oneenigheid in de richting van de Korintiërs. Want hij spreekt deze mensen aan als broeders. En als je ook het eerste of de eerste verse leest van deze brief, dan zijn dat ook mensen die deel uitmaken van de Heer Jezus Christus, van de gemeente Gods. Dus hij spreekt ze aan met broeders. En toch zegt Paulus tegen hen, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Kijk, en ergens is dat natuurlijk ook een beetje raar. Dus dat je aan broeders nog eens een keer het evangelie moet duidelijk maken dat verkondigd is. Dus Paulus zegt deze woorden ook tegen een bepaalde achtergrond. Nou, ik wil wat die achtergrond betreft van deze brief ook, wil ik toch eventjes naar het begin van de brief toe, naar hoofdstuk 1. Om zo eens enkele dingen te lezen, en dan komen we vanzelf wel weer terecht bij 1 Korinthe 15. Om zo enkele dingen te lezen waaruit blijkt Dat het nou niet, maar dan zeg ik het even heel menselijk, dat het nou niet echt Paulus' lievelingsgemeente was, denk ik. Of in ieder geval andersom, Paulus was niet de lievelingsapostel van de Korintiërs. Hij zegt in het 10e vers, dus van 1 Korinthe 1, vers 10, hij zegt maar, ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik van Kefas en ik van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Nou, en zo gaat Paulus daar dan ook verder over schrijven. Maar je ziet al, en dat is meteen al in het eerste hoofdstuk, dat daar ja, partijschap is binnen de gemeente in Korinthe, waarvan ja, de verschillende groeperingen hun eigen apostel als het ware hebben. En de een die zegt dan inderdaad Paulus, en de ander die zegt Apollos, medewerker van de apostel ook, zoals je die ook in het boek Handelingen tegenkomt. En een derde die heeft het over Kefas, dat is de Aramese naam van Petrus. Nou, en dan heb je ook nog wat vromen tussen en die zeggen van ik ben van Christus. Ja, dat geldt natuurlijk voor elke gelovige, maar goed. En zo heb je daar een stukje partijschap en daar zijn mensen voor hem, er zijn mensen ook tegen hem. Zo wordt dat dan allemaal op een gegeven moment ook uitgespeeld. En dat is natuurlijk geen goede zaak. Hè? Dat is niet wat nou hoort bij de gezindheid van een gelovige, bij de gezindheid van een christen. Maar goed, dat gebeurt wel. Hè? Wat dat betreft waren die Korintiërs ook net mensen. Dat zijn dingen die gebeuren nog steeds. Dat mensen denken van wij moeten die of die persoon, die moeten wij volgen, want die heeft altijd gelijk. Hè? Terwijl het ja, in onze relatie die wij mogen hebben met de Heer, daar gaat het uiteindelijk toch om de Heer en onszelf. Hè? En vertrouwen wij zijn woord en geloven wij wat hij zegt in zijn woord en komen we ja, ook tot de ontdekking dat dat waar is. Dus het gaat allemaal niet zozeer om personen, het gaat uiteindelijk om de Heer natuurlijk. Als je naar hoofdstuk 3 gaat, en dan moet Paulus tegen die mensen zeggen, in het eerste vers, zegt hij, ik broeders kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. En nou krijg je wel al door dat die partijschappen die daar waren in Korinthe, dat die er eigenlijk voor zorgen dat die mensen ook niet groeiden. In vers 4 zegt Paulus, als iemand zegt ik ben van Paulus en een ander ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Dus dan ben je geen geestelijk mens, zegt Paulus, en dan ben je een vleeselijk mens. Dan ben je weliswaar iemand die tot het geloof gekomen is in de Heer Jezus Christus. Alleen hij leeft, of zij leeft, nog precies zo zoals het was voordat hij tot geloof kwam. Namelijk vleeselijk, vanuit het vlees, niet vanuit de geest leven. Nou, dat gaat eigenlijk alsmaar zo door, Paulus die verdedigt zich op een gegeven moment. Als je naar hoofdstuk 9 bladert, dan zie je ja, dat Paulus zich daar als het ware ook nog moet verantwoorden, moet rechtvaardigen. Dan zegt hij in vers 1, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? Bent u niet mijn werk in de Heer? En nou is dat een omschrijving hier waarin duidelijk is dat ook Paulus apostelschap betwist werd. Ben ik dan geen apostel? Ben ik dan, bent u niet mijn werk in de Heer? Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik dat toch wel voor u. Want u bent het zegel van mijn apostelschap. Dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. Hebben wij niet het recht om te eten en te drinken? Hebben we niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen en de broers van de Heere en Kefas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken? En dus hier komt ook al helemaal naar voren dat, terwijl die gemeente in Korinthe blijkbaar andere leiders wel voorzag in wat ze nodig hadden, dat Paulus dat blijkbaar ook niet kreeg. Er werd ook niet voorzien in de praktische en de stoffelijke omstandigheden van de apostel. En zo zegt hij dat. Hij zegt het een beetje ironisch. Vers 6. Hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken? Die anderen hebben dat blijkbaar wel. Kefas en de broers van de Heere, de andere apostelen. Maar ik blijkbaar niet. En dan komt daar ook in het volgende vers. Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Dus het gaat om hele praktische dingen voor de apostel. En ja, die hele houding van die Korintiërs, die komt dan uit, uiteindelijk in hoofdstuk 15, dat Paulus hen moet zeggen, opnieuw moet zeggen als het ware, wat het evangelie is dat hij hen verkondigd heeft. En dat hij dan uiteindelijk ook moet bewijzen dat ook hij een apostel is van de Heer. Vandaar dat hele gedeelte en vandaar dat achtste vers en wat daar volgt. Als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, niet waard een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik, echter, maar de genade van God die met mij is. Dus dan heeft hij het weer over die anderen, de andere apostelen. Hij zegt, ik ben de minste van de apostelen. Maar hij zegt tegelijkertijd in vers 10, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Kijk, en als je nou puur even kijkt naar de, ja, bij wijze van spreken, de zakelijke feiten zoals ze in de Bijbel staan, dan is in ieder geval het verslag van wat Paulus gedaan heeft en de brieven die hij geschreven heeft, dat overstijgt verreweg alles wat de andere apostelen bij elkaar gedaan hebben, tenminste wat beschreven wordt in de Bijbel. Hier was Paulus nog niet eens aan het eind van zijn leven gekomen. Hier moest hij nog een heel aantal brieven schrijven en een heel stuk heilsgeschiedenis doormaken. Maar hij zegt van, ik heb mij, en dat schreef hij toen al, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Dus hij bepaalt die Korintiërs er ook bij van, nou kijk nou dan toch eens echt naar de feiten. Waar gaat het nou eigenlijk om? Alleen hij zegt er ook bij, het was niet ik, maar het was de genade van God die met mij is. Nou, die vleeselijke houding van die Korintiërs, dat loopt erin uit, in de eerste plaats dus in dit hoofdstuk in het algemeen, maar dat loopt erin uit dat Paulus in het 12e vers aan hen moet schrijven. En dan snap je ook een klein beetje beter dat begingedeelte van hoofdstuk 15, maar in vers 12, daar schrijft Paulus, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Zie je, daar heeft het dus uiteindelijk mee te maken. Dus dat vleeselijke van die Korintiërs, die notabene tot het geloof gekomen waren door de evangelieprediking van de apostel Paulus, daarom vers 1, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, die gelovigen daar in Korinthe, die waren vervallen in vleeselijk gedrag, waren alleen maar bezig met uiterlijkheden en het volgen van mensen, en dat was belangrijker dan het volgen van de Heer. En het loopt er uiteindelijk op uit dat zij zelfs, dat er sommigen in ieder geval zijn in de gemeente van Korinthe, die zelfs niet meer geloven in de opstanding van Christus. Hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, schrijft Paulus, dat er geen opstanding van doden is? Wij zouden misschien wel zeggen, hoe krijg je het voor elkaar? Je noemt je christen en je bent ook daadwerkelijk tot behoud gekomen door het evangelie, waarin de dood en opstanding van Christus centraal staan. Hoe krijg je het nou voor elkaar dat je dan op een gegeven moment zo ver komt dat je eigenlijk twijfelt aan de opstanding van Christus? Kijk, en dat is iets van die tijd, maar dat hele principe, dat is iets van alle tijden. Want dat is ook wat wij nu natuurlijk gewoon zien, ook om ons heen. En wat je ook 100 jaar geleden om je heen kon zien, als je tenminste toen geleefd had. Twijfel. Twijfel aan de waarheid van het woord van God. We hebben natuurlijk al de hele slag gemaakt en gehad. Tenminste, wat betreft de laatste tijd, hebben we de hele slag al gemaakt van schepping en evolutie. Misschien dat de Heer ook wel evolutie gebruikt heeft, dat alle dingen geschapen zijn, weet je wel. Nou, de volgende slag, daar kan ik u alvast voorspellen, daar hoef je helemaal geen profeet voor te zijn. Maar de volgende slag is dat er gewoon getwijfeld gaat worden, ook onder mensen die echt tot behoud zijn gekomen. Dat er getwijfeld gaat worden aan de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria. En dan krijg je vervolgens de twijfel aan het feit van, nou zoals het daar in Korinthe al zover was, is Christus nou wel opgestaan? Moet je dat nou wel letterlijk zien? Je moet de christelijke kringen niet de kost hoeven geven waar verkondigd wordt van hij is niet lichamelijk opgestaan. Christus staat op in onze goede daden. Weet je wel, dat is dan de opstanding van Christus. Zo wordt dat al uitgelegd. In zich christen noemende kringen. Dus dat wat daar staat, dat is eigenlijk nog weer heel actueel. De boodschap van het evangelie, dat is een boodschap die moet er altijd blijkbaar toch weer ingeprent worden. Dat mensen duidelijk gemaakt worden waar het nou om draait. En hier doet Paulus dat dus ook. En wat is dan de basis van wat Paulus verkondigt? Nou zegt hij, vers 3, ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dus daar begon hij mee. Paulus begon niet te prediken over allerlei moeilijke schriftuurlijke zaken. Nee, het eerst dat hij hen verkondigd heeft, en dat is toch ook logisch, dat is wat hij zelf ook ontvangen had, vers 3, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Dat is wat ik jullie verkondigd heb. En daar, zegt Paulus, daar begint het nou eigenlijk mee. Dat is nou de basis van het evangelie dat je in de schrift vindt. We zullen later nog wel, als het vanavond niet is, dan is het denk ik volgende keer wel. Maar dan zullen we nog wel die tekst lezen uit Romeinen 1. Waar Paulus het heeft over het evangelie van God, dat God vooraf in de profeten verkondigd heeft. Namelijk dat Christus voortgekomen is uit het geslacht van David naar het vlees, en naar de geest der heiligheid door zijn opstanding bewezen heeft Gods zoon te zijn in kracht. Daar heb je het ook weer. Die beide kanten, de komst van de Zoon van God als mens in deze wereld, en vervolgens ook zijn lijden en zijn opstanding uit de dood. Dus dat is de basis van het evangelie. En dat is, zegt Paulus, dat is wat ik u verkondigd heb. En nou staat dat hier zo mooi, want er staat dat dit gebeurd is overeenkomstig de schriften. En dat staat er zelfs tot 2 keer toe. En je weet van op het getuigenis van 2 of 3 staat een zaak vast. Dus wat hier beschreven staat, dat is hoe dan ook waar. Je kunt eigenlijk wel zeggen, broeders en zusters, dat de Heer Jezus dus begraven is of gestorven is voor onze zonde. Dat hij begraven is en dat hij opgewekt is ten derde dagen. En dat is overeenkomstig de schriften. Misschien hebt u daar wel eens over nagedacht. Als je dit aan het voorbereiden bent, dan moet je er natuurlijk ook wel even over nadenken. Maar dat daar staat dus overeenkomstig de schriften. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. Kijk, ons thema is de Christus der schriften. Waarmee we eigenlijk toch een beetje naar boven willen halen dat er in de schriften over Christus gesproken wordt. Dus wat hier staat is dat Paulus zegt van nou, je kunt dus in de schriften terugvinden dat Christus stierf of moest sterven, zou sterven voor onze zonden. En je kunt in de schriften terugvinden dat hij begraven werd. En je kunt in de schriften terugvinden dat hij opgewekt is op de derde dag. En met name dat laatste, hè, dat is iets dat zal je niet meevallen om dat in de schriften zo letterlijk terug te vinden. Kijk, het is voor ons over het algemeen al zo gesneden koek, hè, dat de Heer Jezus gestorven is en opgestaan is op de derde dag. En dat je zegt van ja, dat is overeenkomstig de schriften. Ja, dat wij er eigenlijk al helemaal niet meer over nadenken. Hè, maar ik zou haast willen zeggen van, gaat u voor uzelf maar eens, hoef je nu niet te doen, hè, maar ga voor uzelf maar eens na, waar staat nou letterlijk in het Oude Testament in de schriften dat Christus ten derde dagen is opgewekt. Hè? En ja, broeders en zusters, dat wordt een spannende zoektocht, dat kan ik u wel vertellen. Hè? Die in eerste instantie ook niks oplevert trouwens. Dus dan denk je ook meteen van, nou, daar begin ik er ook niet aan. Hè? Ja, weet je, het is zo mooi, hè? Er staat hier dat het is overeenkomstig de schriften. Er staat wat dit betreft niet zoals er in de schriften staat, of zoals er in de schriften geschreven staat. Hè, de dood, de begrafenis, de opstanding van de Heer Jezus Christus is overeenkomstig de schriften. Nou, we zullen in de loop van de volgende avonden voldoende teksten gaan vinden in het Oude Testament waarin dat ook allemaal duidelijk is. Maar dat zijn ook wel allemaal stuk voor stuk teksten waaruit, die je eigenlijk pas begrijpt als je ook daadwerkelijk de Heer Jezus Christus toebehoort en dus vanuit die gedachte leest van, kan ik nou inderdaad in het Oude Testament over Christus lezen? He, dus dat geheel van alles wat er gebeurd is in en aan de Heer Jezus Christus, dat is in overeenstemming met dat wat de schriften zeggen. En vandaar, dat hebben we vorige keer of de keer daarvoor hebben we dat ook gezien, vandaar dat de Heer Jezus ook op de weg naar Emmaus achter elkaar door kon vertellen over alles wat er in de schriften over hem geschreven stond. Maar het moet wel uitgelegd worden. He? Als het nu even gaat om dat laatste, want daar wil ik me vanavond eigenlijk vooral wat mee bezighouden. Dat laatste, dat Christus opgewekt is op de derde dag. Heb ik al gezegd, dan kan ik u verklappen, dat kun je niet letterlijk zo terugvinden in de schriften. En toch, zegt Paulus, het is in overeenstemming met de schriften. Dus zijn opstanding op de derde dag. Dus in het Oude Testament lees je niet de Heer Jezus Christus of Jezus Christus of de Christus is ten derde dagen opgestaan. En toch is het in overeenstemming met de schriften. Nou, we gaan maar even naar het begin van die schriften toe wat dit betreft. Genesis 1. Want ja, stel je voor, broeders en zusters, dat er iemand is die u vraagt van, nou, laat nou eens zien dan laat mij nou eens een tekst lezen in het Oude Testament waar staat dat Christus op de derde dag is opgestaan. Ja, en dan moet je wel weten waar je antwoorden moet natuurlijk. Hè? Dat is dan wel handig eigenlijk. En dan is het eerste wat je dan toch wel zeggen moet is van, nou, dat kun je ook zo letterlijk niet in de Bijbel terugvinden. Tenminste in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wel, voluit. Maar dat heeft alles te maken met dat in het Oude Testament daar zoveel, ja, in verborgen zin opgetekend staat. Het begint al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Daar staat, begin ik even in vers 9 te lezen. Daar staat, dat is tijdens zeven of zes dagen dat de Heere alles geformeerd heeft tot hoe het nu ongeveer is. Daar staat, en God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde. En het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort, en God zag dat het goed was. En dan komt het, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Kijk, hier gaat het nou over de derde dag. Dit is trouwens ook de eerste keer dat je dit in ieder geval in onze Bijbel zo terugvindt, de derde dag. Wat wij uit het Nieuwe Testament weten, dat is dat Christus op de derde dag opgewekt is. Dat lezen we in 1 Korinthe 15. Nou, hier gaat het nou over de derde dag. Maar u bent het wel met me eens, denk ik, dat je hier nou niet letterlijk terugvindt dat de Heer Jezus Christus opgestaan is op de derde dag. Er zijn trouwens heel wat teksten hoor in het Oude Testament waarover de derde dag gesproken wordt. Maar toch, de opstanding van Christus is wel overeenkomstig de schriften en ook overeenkomstig wat hier staat. Want wat staat hier nou eigenlijk? Er staat hier dat God zegt, in het negende vers, dat God zegt dat het water dat onder de hemel is, en dat water, broeders en zusters, dat bedekte alles, die hele aarde werd bedekt, of die hele aardbodem werd bedekt door water, dat water naar één plaats moet samenvloeien. Dus de Heere die geeft daar ook mee aan in zijn woord, dat in ieder geval op het moment dat hij het allemaal zo geformeerd heeft, dat daar één plaats was waar water was, dat noemde hij de zeeën. En dat er aan de andere kant het droge zichtbaar werd. Het droge, en dat staat ook gewoon in het enkelvoud, daar begon het ook mee, het was één groot droog geheel. En dat werd zichtbaar. En wanneer gebeurt dat? Nou, dat gebeurt op de derde dag. Kijk, vanuit het Nieuwe Testament gedacht, en vanuit alles wat de schrift later geopenbaard heeft over de opstanding, kun je in ieder geval zeggen dat hier sprake is van een stukje opstanding. Namelijk, datgene wat onder de oppervlakte was, dat werd weer zichtbaar doordat het boven de zee uitkwam. En dat droge, zo staat er later, dat noemt de Heer dan aarde. Dat is de Eretz. Dat noemt de Heer de aarde. En dat woord Eretz, dat wordt later dan nog toegepast op het land Israël. Dus dat noemt hij land of aarde. Het is natuurlijk wel frappant, hè, dat nou precies op die derde dag, dat daar vanuit het water aarde tevoorschijn komt. Naar boven komt. Dat is een stukje opstanding. Die aarde en hemelen, die had de Heere al veel eerder geschapen. Die aarde, die is woest en ledig geworden. En duisternis over de watervloed. De geest van God zweefde boven het water, dus het was allemaal water. En toch doet de Heer dat weer bovenkomen. En dat gebeurt nou uitgerekend op de derde dag. Kijk, en Christus, die is opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften. Nou, dit is eigenlijk het allereerste getuigenis wat je in de schriften vindt aangaande dat stukje opstanding. En ik geef toe, het is wel heel verborgen, maar de andere kant, ik vind het zo mooi dat dat allemaal plaatsvindt, dat dit nou uitgerekend plaatsvindt op de derde dag. En niet bijvoorbeeld op dag 4 of op dag 2. Nee, het gebeurt precies op het moment dat God het wil. En zo is op die derde dag het zover dat de aarde zichtbaar wordt vanuit het water. Nou, dan gaan we een beetje verder bladeren. Naar Genesis 22 toe. En daar vind je die prachtige geschiedenis over Abraham en Isaac. Dan ben je natuurlijk een stukje verder in de tijd, hè? Zeg maar zo ongeveer 2000 jaar verder dan Genesis 1. In ieder geval naar Genesis 1 vers 9 tot en met 13. Hè, want Abraham leefde 2000 voor Christus. Ja, en dat betekent tegelijk dat hij zo'n 2000 jaar na de schepping van Adam leefde. die op de zesde dag geschapen werd. Dus we zijn al een stuk verder. En dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 22. Ik lees even dat gedeelte gelijk maar even voor het verband tot en met vers 14. Dan staat daar: en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem: Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. En eigenlijk zegt hij zoveel als: zie mij. Hij zei: neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En dan komt hij, vers 4, op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op. En hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan en als we ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout van het brandoffer, legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. En zo gingen ze beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van een lam, van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. En telkens als je dus hier leest: zie, hier ben ik, dan staat er eigenlijk: zie mij. He? Zo van: moet je mij nu zien. En dan vers 12. Toen zei hij: steek uw hand niet uit naar de jongen, doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heer zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Nou, tot zover. Het gaat nog eventjes verder, maar wat een ongelofelijke geschiedenis, hè, die je hier leest. En ja, die geschiedenis, die speelt zich dus af op die derde dag. En in dit geval is het zo dat op die derde dag, als Abraham die plaats ziet, dan zegt hij tegen zijn knechten: blijf maar en wij gaan verder en we komen terug. Maar het gebeurt op die derde dag. En dan kun je je afvragen: wat gebeurt er nou precies op die derde dag? Wat gebeurde daar? Je moet daarvoor eigenlijk even naar het Nieuwe Testament, maar zorg dat u iets bij Genesis 22 houdt. Maar heel even een paar versen uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, het hoofdstuk over de geloofsgetuigen. Hebreeën hoofdstuk 11 en dan gaat het even over vers 17 tot 19. Want daar staat een stukje, ik zou haast zeggen achtergrondinformatie, over die geschiedenis uit Genesis 22. En er staat, Hebreeën 11 vers 17, er staat: door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Tegen hem was gezegd: dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug, staat er dan. Dus het tweede stukje van vers 18 zegt dat Abraham overlegde bij zichzelf dat God bij machte was. En dan staat hier hem, staat er cursief, dus eigenlijk zou je dat ook niet mee moeten lezen. Er staat hier gewoon meer in het algemeen dat Abraham overlegde dat God bij machte was zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem, dus Abraham kreeg Isaac, en dan staat er als het ware daaruit ook terug. Als je dit in de oude Statenvertaling leest, dan staan daar niet de woorden als het ware, hè, maar dan staat daar in een gelijkenis. Dat is ook wat er letterlijk staat namelijk. In een gelijkenis. Oh, bij gelijkenis, ja. Nou, letterlijk, nog letterlijker, staat er in een gelijkenis. Dus dat wat er in Genesis 22 gebeurde, dat wordt door Paulus in de Hebreeënbrief een gelijkenis genoemd. Een gelijkenis. En we weten wat een gelijkenis is. Een gelijkenis is een verhaal dat naast de werkelijkheid gegooid wordt. En de gelijkenissen van de Heer Jezus, dat zijn over het algemeen zijn dat voorbeelden uit het leven van alle dag. Meestal voorbeelden die echt gebeuren. Maar die de waarheid, die de echte waarheid aantonen. Nou, zo is dat hier ook. Hè, dat die offering van Abraham, of die offering van Isaac door Abraham, dat is een gelijkenis geweest. En dat betekent dat die geschiedenis in Genesis 22, dat die geschiedenis dus een gelijkenis is. Het is allemaal in een gelijkenis wat daar gebeurt. Ja, wij wisten, hè, wij als mensen, hè, wij wisten 2000 jaar voor Christus nog niet waar dat nou een gelijkenis van moest zijn dan. Wist Abraham misschien wel veel? Dat wist hij ook niet. En wij, stel je even voor dus dat wij toen geleefd hadden en wij hadden dat korte tijd daarna hadden we het verslag gelezen, wisten we niet dat het een gelijkenis was. Kijk, later als de Heer Jezus, nog 2000 jaar later, als de Heer Jezus op aarde is, dan spreekt hij in gelijkenissen. En dan vragen ze hem ook van waarom spreekt u in gelijkenissen? Ja, dan kan de Heer daar gewoon antwoord op geven. Maar hier weten we dat niet. We weten pas aan de hand van Hebreeën 11 dat het een gelijkenis is. Maar waar het dan een gelijkenis van is, ja, dat weten we niet. Ja, dat weten we nu wel. Hè? We weten nu dat dit alles te maken heeft met dat andere offer dat gebracht is. Het offer door die andere vader en dat offer van die andere zoon die wel gestorven is. Daar op dat altaar. Dus die geschiedenis, Genesis 22, dat is een geschiedenis die tegelijk een gelijkenis is. En ja, je merkt wel dat voor heel veel mensen is dit een geschiedenis om je enorm over op te winden. Hoe kan God zoiets nou vragen aan mensen? Hè? Maar God zegt achteraf eigenlijk, ja, maar wacht even, dat is nog maar een gelijkenis, moet je nagaan. De werkelijkheid, die is nog veel ernstiger. In de gelijkenis namelijk, hoeft Abraham zijn zoon niet te offeren. En in de werkelijkheid offert de vader de zoon wel. Dus het is een gelijkenis. En een gelijkenis, ja, die gaat altijd mank. Hè? Nou, en Abraham, die maakt dit dus allemaal mee op die derde dag. En in dit geval, hè, ja, verliest hij als het ware zijn zoon op de derde dag. Maar krijgt hij hem ook weer terug uit de opstanding. Want Abraham, die heeft bij zichzelf overlegd, staat er in Hebreeën 11. Abraham heeft bij zichzelf overlegd. Nou, als je nou even teruggaat naar Genesis, dan lees je daar niet zoveel over. Hè. Wordt dus allemaal later ingevuld door de Heer. Maar als je Genesis 22 leest, ja, dan lees je alleen maar dat is al meer dan genoeg, dat God Abraham op de proef stelt en God roept hem. En het enige wat Abraham zegt, zie mij. En dan krijgt Abraham te horen, neem je zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ook al zo mooi, hè? Dat wat God betreft, Isaac dus de enige zoon is van Abraham. Het maakt even niet uit, nu, hè? Het maakt nu even niet uit dat Abraham al een zoon had. Die inmiddels een jaar of 13, nee al veel ouder was, maar die was in ieder geval 13 jaar ouder dan Isaac. He, dat was Ismaël. Hij had toch al een zoon? Ja, maar toch zegt God, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En dan staat er vers 3, toen stond Abraham 's morgens vroeg op, ja, en hij doet eigenlijk alles wat de Heer hem vraagt. Ik weet niet of je hier wel eens films over gezien hebt. Al die dingen die zijn ook wel eens verfilmd. Nou, dan zie je Abraham. En dan zie je daar roepen tot de hemel. En schreeuwen tot God. En zo, weet je wel. Zo wordt het dan vaak helemaal uitgebeeld. Je ziet hem ijsberen midden in de woestijn. Nou, weet je. Ja, dat staat er dus allemaal niet. Het enige wat er staat is dat Abraham doet wat God vraagt. En het enige wat wij later ontdekken, in Hebreeën, dat is dat Abraham erover nadacht. Hij overlegde bij zichzelf. In dat woord overleggen, daar zit een woord wat wij weer kennen als het woordje logisch. Dus hij beredeneerde het op een logische manier. En als je dat doet... het Griekse woord voor woord is ook logos, weet je wel, dat houdt daar ook verband mee. Maar als je gewoon, ja wat is gewoon, maar als je gewoon nadenkt over wat God vraagt en je denkt daar logisch over na, dan kom je in een heel eind. Kijk, en dat is wat Abraham dus deed. Abraham die stond 's morgens vroeg op, staat er in vers 3... Hij zadelt zijn ezel, neemt twee van zijn knechten mee en Isaac zijn zoon, hout voor het brandoffer. En hij stond op en hij ging naar de plaats die God hem genoemd had. En het enige wat wij hier mogen invullen, dat is in ieder geval niet dat Abraham heeft staan schreeuwen tot God. En waarom? Weet je wel? En dat is misschien wel heel menselijk ingevuld. En het is ja, misschien ook wel voorstelbaar als je het allemaal op je hele menselijke manier bekijkt. Maar dat staat er dus allemaal niet. Het enige wat wij hier mogen invullen is dat Abraham er logisch over aan het nadenken was. En wat betekende dat? Dat betekende dat Abraham, die al eerder de belofte had gehad aangaande zijn zoon Isaac, door Isaac zal men van nageslacht spreken. Dat Abraham dus met die waarheid zat. God had hem gezegd, Isaac, uw lijfelijke zoon, die zal zorgen voor het nageslacht, waaraan ik het land, het Eretz, beloof. Dat is die ene waarheid. En die andere waarheid, waar Abraham hiermee zat, is dat hij die zoon, Isaac, moest offeren. Dat is het enige wat hij wist. En daar denkt hij logisch over na. En dat valt natuurlijk niet mee om daar logisch over na te denken. Vooral niet als het om je zoon gaat, je enige die je lief hebt. Dat kan je natuurlijk niet vaak genoeg benadrukken hoe diep dit gaat. En ik denk ook gevoelsmatig. En dan toch heeft Abraham de moed om te doen wat God vraagt. En wat overlegt Abraham dan bij zichzelf? Waar denkt hij nou logisch over na? Ja, dat is dus wat je leert in Hebreeën 11. Hij denkt er logisch over na dat God bij machten is zelfs uit de doden op te wekken. Nou, ik kan u wel vertellen, broeders en zusters, dat iets zegt, dat eigenlijk ontzettend veel zegt over het geloof en het vertrouwen dat Abraham had in God. Kijk, wij leven nu, 2000 jaar na Christus. En voor ons, en dat is niet om ons op de borst te slaan of zo, maar voor ons is het nadenken en de gedachte aan dood en opstanding is eigenlijk gesneden koek. Wij vinden dat vrij normaal als christenen. Moet je ook niet buiten deze muren gaan vertellen natuurlijk en vragen van wat vind je ervan. Want over het algemeen wordt dat natuurlijk ook niet als normaal gevonden. Maar wij, ja, omdat we natuurlijk toch zo gewend zijn om na te denken over de dingen die er in het woord van God staan. Wij vinden dat eigenlijk vrij normaal om te zeggen van er is opstanding uit de doden. Wij zouden voor onszelf geen knip voor de neus waard zijn en dat zouden we onszelf ook niet vinden. Als we zouden zeggen van, ik geloof wel dat Christus gestorven is, maar ik geloof niet dat hij opgestaan is. Of als je denkt aan degene die ontvallen, die ontslapen, je broeders en zusters. En je zou eigenlijk moeten zeggen, ik weet eigenlijk niet of, die opstanding, nee, dat is allemaal niet zo. Nee, wij zijn daar eigenlijk heel erg aan gewend. Maar ja, dat komt, wij zitten als gelovigen... leven wij met een complete Bijbel waarin zoveel getuigenissen staan over de opstanding. En niet alleen trouwens van Christus, maar ook van die van Christus zijn in zijn toekomst. En ook van degene die deel hebben aan de uitopstanding uit de doden. Weet je, daar zijn we allemaal aan gewend. Dus dat vinden we, dat vinden we normaal. Wij maken ons ook niet zo druk over hoe het er allemaal aan toe gaat hier in de wereld. Wij weten toch wel dat het beste dat moet nog komen. Het is toch eigenlijk wel iets geweldigs. Nou, dat kun je alleen maar weten, omdat je gelooft in de opstanding. Maar nou even terug, Abraham, die leefde 2000 jaar voor Christus. Ik denk dat we mogen zeggen dat Abraham nog niet eens een Bijbel had. Daar zeg ik toch niet iets schokkends mee, denk ik. Abraham, hoofdstuk 22, en dit is het stukje Bijbel wat daarvoor aan vooraf gaat. Dat is niet zoveel. Maar zelfs dit stond niet in een boekje voor Abraham. Dus Abraham had niet eens kunnen lezen dat op de derde dag, hij had het wel kunnen weten hoor, maar hij had het in ieder geval niet kunnen lezen, dat op de derde dag het droge uit het water tevoorschijn kwam. Zodat hij maar een beetje in de richting van opstanding kon denken. Nee, dat had hij allemaal niet. Maar Abraham had wel het geloof waarin hij wandelde, het vertrouwen dat hij had op de Heer. En hij wist van, als God zegt aan de ene kant dat Isaac degene is door wie mijn nageslacht zal ontstaan. En als God aan de andere kant zegt, ik moet Isaac offeren. En die twee die moeten met elkaar in overeenstemming gebracht worden. Ja, dan is de enige logische conclusie dat als Isaac dan geofferd is, dat hij weer levend wordt. Ja, wij denken dan nu misschien van, eigenlijk. Maar moet je wel nagaan dat Abraham dat dacht. Dat Abraham dat toen al dacht. Wat een geloof moet die man gehad hebben. En daar dacht hij dus over na. Want dat is nogmaals het enige wat je aan invulling mag geven vanuit de Bijbel. Aan die tocht die Abraham maakte samen met zijn zoon. En vandaar dat hij het ook zo zegt. Ja, de Heer die zal zelf in een lam ten brandoffer voorzien. Nou, Abraham die gaat zo op weg. Op de derde dag staat er dan in vers 4. Dan slaat hij zijn ogen op en dan ziet hij die plaats in de verte. En dan zegt hij tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als we ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren, zegt hij dus, allemaal op die derde dag. Nou, als de geschiedenis hier even zou stoppen, bij vers 5, dan zie je het daar weer, dat Abraham er dus over nagedacht heeft. Kijk, er zijn ook uitleggen. En daarin wordt naar voren gebracht dat Abraham dit alleen maar zei om zijn zoon niet al te zeer te verontrusten. Leugentje om bestwil. Weet je wel? Maar ja, dat staat er toch ook allemaal niet? Er staat alleen maar dat Abraham zegt van als wij neergebogen hebben, dan zullen wij bij jullie terugkeren. Vader en zoon zouden neerbuigen, staat er. En dan zullen wij bij jullie terugkeren. Dus hier stond het blijkbaar voor Abraham al vast. God is bij machte hem uit de doden op te wekken. Nou, en daaruit heeft hij hem bij gelijkenis terug ontvangen. Want Abraham hoefde die weg niet helemaal te gaan. Maar het geloof van Abraham, ja, dat staat hier voorop. Vers 6 zegt dan, daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen zij beiden samen. Nou, en dan zie je ze op die derde dag met z'n tweeën verder trekken. En dat hout, het hout is in de Bijbel een beeld van de vervloeking. Als je aan het hout hangt, ben je een vervloekte, zegt de wet en wordt in Galaten herhaald. Dat hout, dat wordt op de rug van Isaac gelegd. Ja, dat is niet moeilijk om daar natuurlijk ook een beeld in te zien van de Heer Jezus, die op weg is met het hout op zijn rug. En het is hem zo zwaar dat hij eronder bezwijkt. En hij zelf, Abraham, nam het vuur en het mes. Dat vuur, dat is in de Bijbel een beeld van oordeel. Ik mag wel zeggen, het vuur is in de Bijbel altijd een beeld van oordeel. En het mes, nou ja, wat doe je met een mes? Wat gaat Abraham er later mee doen? Of tenminste, dat dreigt tenminste te gebeuren. Dat is een beeld van de dood. Dus vervloeking, hout, oordeel, vuur en de dood, het mes. En die drie ingrediënten, die nemen Abraham en Isaac eigenlijk mee, terwijl ze daar onderweg zijn. Ja, en dan vraagt Isaac aan zijn vader in vers 7, mijn vader, hier ben ik, mijn zoon, zegt hij. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Terwijl hij zelf met het hout op zijn rug liep. Hij zag het nog niet. Nee, en Isaac, of Abraham, die zegt, God zal zichzelf voorzien. En dat zijn prachtige woorden om te zeggen van, dat komt wel goed. Wij kunnen ons natuurlijk ook in alle mogelijke omstandigheden ongelooflijk druk maken. Maar als je je geloof hebt in de Heer, dan kun je eigenlijk gewoon zeggen van, ach, dat komt wel goed. Komt allemaal wel goed. Misschien niet op de manier zoals ik het denk of wij het denken, maar het komt wel goed. Dat is het voorrecht. Als je de Heer Jezus Christus toebehoort, dan weet je, mensen, dat komt wel goed. En dat zullen we helemaal getuigen, strakjes. Moet je niet al te letterlijk nemen, dat strakjes van zometeen. Maar straks als we bij de Heer zijn en je kijkt terug voor zover dat kan op het leven, dan zeggen we, ja, inderdaad zeg, dat is goed gekomen. De Heer heeft naar zijn rijkdom in alles heerlijk voorzien. Zoals Paulus het schrijft in Filippenzen. Dus dat komt wel goed. Abraham zegt, de Heer zal zichzelf voorzien. En zo gaat Abraham verder. Met de belofte van zijn nageslacht, Isaac, gaat hij verder. Je ziet hier de vader en de zoon. Maar dan moet je bij die zoon eigenlijk niet alleen maar denken aan de Heer Jezus Christus. Je moet dan ook denken aan die andere zoon. En ik denk zelfs in de eerste plaats aan die andere zoon van God. Namelijk Israël. Gij zijt mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon gaan, zegt God tegen Farao. Dat is Israël. Dat is het nageslacht van Abraham namelijk. En dat moest geofferd worden. Geoordeeld worden en vanwege de zonde gedood worden. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is op Golgotha. En zo gaan zij samen verder. En dan komt het zover dat Isaac op het hout gelegd wordt, op het altaar, bovenop het hout. En dan staat Abraham op het punt om zijn zoon, ja, het staat er ook bepaald niet eufemistisch, om zijn zoon te slachten. En zo staat het er aan het eind van vers 10. En dat allemaal in het geloof en in de redenatie van Abraham, dat God bij machte is hem uit de dood op te wekken. Nou, zover moet je maar durven gaan, broeders en zusters. En Abraham deed dat. En op het laatste moment zegt de Heer, stop maar. Abraham, Abraham. En dan zegt Abraham weer, zie mij. Moet je mij nou zien? En dan zegt de Heer, vers 12, steek uw hand niet uit naar de jongen: doe hem niets, want nu weet ik dat u God vrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En dan slaat Abraham zijn ogen op. Hij keek om en achter hem zat een ram met zijn horens verward in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram, offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En daar vind je een stukje basiswaarheid van de schrift, van het hele plan van God. Van heb ik jou daar. De zoon, het nageslacht van Abraham, en laat ik het maar gewoon zo zeggen, Israël, of in ieder geval nog dat deel van het volk dat er over was toen de Heer Jezus in deze wereld was, dat had eigenlijk moeten sterven. Maar daar is een plaatsvervangend offer geweest. En Paulus zegt dat ook zo mooi, hè, in de Timotheusbrief, hè, dat Christus zijn leven gegeven heeft, of dat hij zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Timotheus. Dat woord losprijs in de Timotheusbrief, dat betekent letterlijk een in plaats van losprijs. En hij heeft dus een plaatsvervangende losprijs, heeft hij betaald, in zichzelf, want hij heeft zichzelf gegeven als een losprijs, zegt Paulus, ten behoeve van allen. He, dus daar waar de Heer Jezus, toen hij in deze wereld was, te midden van zijn eigen volk was en stierf ten behoeve van dat volk, daar zegt Paulus later, het is ten behoeve van allen geweest. Johannes schrijft dat trouwens ook. He, dat de Heer Jezus geworden is tot een verzoening voor onze zonden. Johannes schrijft dat als Jood. Een verzoening voor onze zonden. Maar zegt Johannes erbij, niet alleen voor de onze, maar voor die der gehele wereld. Het zijn als het ware kringen waarin de dingen allemaal tot stand zijn gekomen. Nou, en zo voorziet de Heere daar in een lam, ja, ten brandoffer. Een ram staat hier ook nog bij, want het was, vers 13 aan het eind, want het was namelijk een mannelijk dier, als beeld van de Zoon van God. He, dus daar waar mensen zeggen van, oh, hoe kun je nou geloven in een God die dat vraagt aan een mens om zijn zoon te offeren? Ja, dan moet je eigenlijk alleen maar op zeggen van, nou, moet je luisteren, God liet die zoon niet offeren. Isaac hoefde niet geofferd worden. God voorzag in een lam ten brandoffer. En zo is dat ook met ons. God vraagt niet onze dood. Maar hij heeft zijn zoon gegeven in plaats van ons. En zo is dat op die derde dag, ja, dus ook allemaal gebeurd. En weet u waar het gebeurt? Ja, dat weet u wel. Namelijk op de berg Moria. En die berg Moria, dit gebeurt 2000 jaar voor Christus, 1000 jaar voor Christus, wordt er op de berg Moria, wordt de tempel gebouwd, notabene door Salomo. 2 Kronieken 3 kun je dat lezen. Op Moria. En daar wordt die tempel neergezet. En in die tempel, daar vinden vervolgens, ja, telkens offers plaats. Allemaal in plaats van offers, maar het waren allemaal offers met tijdelijke kracht. En op datzelfde gebergte Moria staat nog eens een keer 1000 jaar later het kruis op Golgotha, de heuvel, Golgotha, die tot het gebergte Moria behoort notabene. Staat dat kruis en daar sterft het lam ten brandoffer, het lam Gods. Ja, dat de zonde der wereld wegneemt. Het is eigenlijk, ja, haast onbegrijpelijk hoe de Heer dat allemaal in zijn woord heeft opgesloten. En dit gebeurt allemaal, broeders en zusters, ja, op die derde dag. En Moria betekent ook voorzien zal de Heer. En waar voorziet de Heer? Nou, dat staat er in vers 14 aan het einde. Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. En zo wordt die plaats ook genoemd. De Heere zal erin voorzien. Moria betekent voorzien zal de Heere. En als het dan gebeurd is, zegt Abraham, nee, de Heere zal voorzien. En dan staat de Heer op de eerste plaats. En zo gaat dat. En dat is iets, broeders en zussen, dat mogen wij ook weten. Als Paulus dat zo schrijft in Filippenzen, Zijn wens en zijn zekerheid die hij aan de Filippenzen meegeeft van mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Dat voorzien in Filippenzen, dat betekent vervullen. De Heere zal vervullen. Volledig. Naar zijn rijkdom. Voorzien, dat is vervullen. Volmaken. Nou, dat gebeurt daar op die dag. Op die derde dag. Ik wil eventjes nog met u naar Jesaja toe. Naar Jesaja hoofdstuk 53. Want daar vind je ook dat stukje invulling van dat het nageslacht van Abraham, dat dat in de eerste plaats de reden was dat de Heer Jezus stierf en dat we pas later, door middel van de apostel Paulus, ook echt zwart op wit hebben van het is ook ten behoeve van allen die losprijs. In Jesaja 53... Nou, in Jesaja, dat is geschreven aan Jeruzalem en Juda, kun je in het begin van het boek vinden. Dus als er in Jesaja over wij en ons gesproken wordt, dan gaat dat in de eerste plaats over het Joodse volk. Jesaja leefde trouwens en trad op in de tijd dat de rest van het volk al uit het land was weggestuurd, de 10 stammen. Dus de omstandigheden van Jesaja die waren zo'n beetje hetzelfde als die van de Heer Jezus, wat het volk betreft. En dan staat er in vers 4, voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar, staat er dan in vers 5, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En nogmaals, als je dit zo leest, dan ben je geneigd om dat ons, om jezelf daar ook meteen voor in te vullen. En ja, dat is ook op zich ook helemaal niet erg. Dat mogen we gelukkig ook doen. Hè? Maar het gaat hier wel in de eerste plaats om dat nageslacht van Abraham. Dat zich nog in het land bevond toen de Heer Jezus zijn leven als offer gaf. En dat zie je bijvoorbeeld ook weer terug aan het zesde vers. Wij dwaalden allen als schapen. En wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Kijk, in 2 Korinthe 5, daar schrijft Paulus. Hem die zonder zonde was, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Ja, en als je je dan afvraagt, waar komt die zonde dan vandaan? Nou, dat wordt hier beschreven, de ongerechtigheid van ons allen. Ja, en uiteindelijk ook van ons allen. Ja, die is op hem neergekomen. Nou, en dan lees ik ook nog vers 10. Daar staat, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. De enige manier dat God zijn welgevallen in zijn heilsplan voortgang kon laten vinden, was door de dood van zijn zoon. Als zijn ziel, staat er, zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen, het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dus ja, dat gebeurde op de derde dag, broeders en zusters, dat offer van Abraham of van Isaac door Abraham. Dat gebeurde op de derde dag. Als Paulus zegt, hij is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. Nou, dat kun je hier lezen, in Jesaja 53. Daar staat dat bijvoorbeeld. Maar hij is ook begraven en ten derde dagen opgewekt, naar de schriften. Dan zie je dat dat overeenkomstig de schriften, dat dat op een andere manier eigenlijk wordt ingevuld dan wij dat zo in eerste instantie denken. Dat wordt namelijk ingevuld door de beelden die er in de schrift liggen. Dus als je het hebt over de Christus der schriften, heb je het eigenlijk, om het even met een moeilijk woord te zeggen, heb je het eigenlijk over de typologie van de Bijbel. Als je denkt aan Hosea, Hosea 6, dan schrijft Hosea op een gegeven moment ook over die derde dag. 2 dagen zijn wij dood, maar op de derde dag zal hij ons doen herleven, is de dag van de opstanding. De derde dag. Ik wil nog even een tekst met u opzoeken. Dat kan er ook nog wel even bij. Dat is Jona. Want ja, daar wordt het allemaal wel heel erg letterlijk verteld. Jona 1. En dan gaat het om bladzijde 1463. Want daar staat dat nog net. Het laatste vers namelijk van hoofdstuk 1. Vers 17. Daar staat, en de Heere, en toen was Noach dus net in het water gegooid. Jona bedoel ik natuurlijk. Even kijken of je nog opletten. Nee hoor. Jona, en ja, die mannen die hem in het water gooien, die zeggen ook van hem in vers 14. Als zij de Heere aanroepen, zeggen ze, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons. Ja, kijk, als je dit toepast op Christus, heb je het weer, hè, typologie. Dan zeg je van ja, de Heere Jezus stortte zijn bloed, hij betaalde met onschuldig bloed. En in tegenstelling, waar zij angstig voor zijn, laat ons leven toch niet vergaan door het leven van deze man, worden zij juist gered. Doordat deze man het leven geeft. Want kijk, ook hiervan, wij weten weer hoe het afloopt. Wij weten dat het hier niet stopt met Jona 1, we weten dat Jona er weer uit voortkomt, dat het allemaal verder gaat. Maar toen die mannen hem overboord gooiden, denk ik dat zij ongeveer gedacht hebben, wij gooien hem de dood in. Want dat is wat er op dat moment gebeurde. En vandaar ook die angst. Laat ons niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons. Kijk, als de Heer Jezus in het schijnproces is terechtgekomen. Dan wordt hij op een gegeven moment aan het volk nog getoond door Pilatus. Dan zegt Pilatus, ja, wat willen jullie? Zal ik hem vrijlaten of zal ik Pilatus doen? Ach, Pilatus, hoe heet hij? Barabbas, zegt Pilatus. Zal ik de zoon doen, de Heer Jezus, of Jezus Christus, koning der Joden, of zal ik Barabbas loslaten? Nou, en dan wordt er geschreeuwd vanuit het volk, en dan roept het volk onder meer, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Moet je nagaan. Ja, ze hebben eigenlijk niet geweten wat ze ermee zeiden. Maar het is in zekere zin anders dan dat zij bedoelden, maar het is in zekere zin wel gebeurd. Dat bloed, dat onschuldige bloed van de Heer Jezus Christus, dat heeft gevloeid tot redding van hen en hun kinderen. En daarom kan bijvoorbeeld Petrus later zeggen, als de Heer Jezus al naar de hemel is en de geest is uitgestort, ja mensen, het is voor u en uw kinderen die belofte. Dat zegt hij gewoon. Ja, waarom kan hij dat zeggen? Omdat het bloed gevloeid heeft ten behoeve van het volk en de kinderen. Nou goed, u Heere, zo eindigt vers 14, doet zoals het u behaagd heeft. En toen pakten ze Jona op, wierpen hem in de zee en de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heer. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. Ja, en Jona zagen ze niet meer terug. En er staat in vers 17, en de Heer beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. En dan bidt Jona, en dat vind je in hoofdstuk 2. Het laatste woord, of de laatste zin van zijn gebed is, het heil is van de Heere. Eigenlijk is dat wat je daar ziet een uitgebreide omschrijving van de naam Jezus. Het heil is van de Heere. En als dat gezegd is, dan staat er in vers 10, toen sprak de Heer tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Ja, dit gebeurde een paar honderd jaar voordat Christus in de wereld kwam. Maar wat zei de Heer Jezus ook alweer, toen hij in de wereld kwam, toen kwamen de Joden naar hem toe, die zeiden van, oh, wij zouden wel eens een teken van u willen zien. Ze hadden al zo'n tijd geen teken gezien. Het werd weer tijd voor even wat spectaculairs. Weet je wel, wij willen wel een teken zien. En dan zegt de Heer, een boos en ongelovig geslacht vraagt om een teken. Nou, ze zullen geen teken krijgen dan het teken van Jona, zegt de Heer Jezus dan. Want, en daar heb je het, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van, of in het hart, hè, in het binnenste van het zeemonster was, zo zegt de Heer Jezus dat, die vis, het zeemonster. Zo zal de Zoon des Mensen in het binnenste, in het hart van de aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. Ja, en op de 3e dag staat hij op. He, en zo is het gebeurd. Dat wat er met de Heer Jezus Christus gebeurde, dat is in overeenstemming met de schriften. En dat is het mooie, dat je dat ook steeds weer terugziet. He, dat je ja, al die beelden die daar in het Oude Testament beschreven staan, ja, die komen allemaal bij elkaar in Christus. En daarom zegt Paulus dat ook gewoon zo, he, op die manier. Hij zegt niet, de Heer Jezus is gestorven voor onze zonden naar de schriften, en hij is begraven en ten 3e dagen opgewekt, zoals het letterlijk in de schrift staat, of zo. Dat zegt hij niet. Hij zegt, het is in overeenstemming met de schriften. En dat klopt. Dat klopt tot in alle hoeken en gaten van de schrift. Alles wat aan de Zoon van God gebeurd is, dat is in overeenstemming met de schriften. Ik kan het u nog sterker vertellen. Alles wat er gebeurt, ook in deze wereld, dat is in overeenstemming met de schriften. Dat is helemaal besloten. De loop van de wereldgeschiedenis ligt helemaal besloten in dat grote plan dat God heeft en dat hij bekendgemaakt heeft in de schriften. En daarom mogen wij ja, ook op die manier leven. Hè? Overeenkomstig de schriften. Het valt echt niet altijd mee om letterlijk te leven zoals het in de schrift staat. Maar wij mogen leven overeenkomstig de schriften. Overeenkomstig dat wat God zegt in zijn woord. En dan hebben we de vrijheid van de Heer gekregen om ook nu en dan eens een misstap te mogen maken. Dat kan gebeuren. De Heer houdt ons vast. De Heer die is bij ons. De Heer voorziet ons in alles wat we nodig hebben. Ja, hij voorziet ons naar zijn rijkdom. En zo vervult hij ons en geeft hij onze plaats steeds meer en meer in dat lichaam van Christus. De vervulling van degene die alles in alles vervult, zegt Paulus. Amen. Nou, tot zover dan. Hè. We gaan volgende keer, dat is volgend jaar, broeders en zusters. Dus dat duurt nog wel even. Dan gaan we weer verder. En dan gaan we wat andere teksten ook weer opzoeken, ook in het Nieuwe Testament. In eerste instantie tenminste, waarover de schriften gesproken wordt. En nou, gaan we gewoon verder op onze speurtocht en door de Bijbel. Zullen we met elkaar de Heer danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u hartelijk dank zeggen voor de avond, Heere, die we zo weer van u hebben ontvangen. We willen u bedanken voor de rijkdom die u ons schenkt, Heere, in uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. We willen u zo danken, Heer, dat ook wij ja, toch ook mogen zeggen en belijden, Heere, dat ja, het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft en dat u in hem gebracht hebt, Heere, dat dat een offer was, ook ten behoeve van ons. En dat ook wij daardoor vrijgekocht zijn. Heere, een nieuw leven hebben ontvangen. Heere, we mogen u danken en we mogen ook zeker weten dat de Heer Jezus niet alleen in de dood gebleven is, gestorven is, verzoenend gestorven is, maar dat hij ook opgestaan is. Heere, omdat het onschuldig bloed was. Heere, dat vergoten is. Hij heeft een leven geleid, ja, dat in alles rechtvaardig was. Heer, en daarom leeft hij. Daarom is hij opgestaan uit de dood. En we danken u, Heere, ja, dat wij met hem opgewekt zijn. En dat we met hem, ja, Heere, zelfs boven in de hemel gezet zijn. Dat dat deel uitmaakt van het stuk plan waarin wij nu leven. Vader in de hemel, we danken u daarvoor. Heer, en zo ja, willen we ook voor elkaar bidden, Heere, dat ja, u ook in alles, Heere, wat we mee te maken hebben in dit leven. Heer, dat we ons toch mogen realiseren dat U bij ons bent. Heer, en dat inderdaad het beste nog komt, omdat wij mensen zijn van de opstanding. Heer, we zijn gelovigen. We geloven, Heer, dat het niet alleen maar in dit leven is. Heer, maar we geloven dat het ook gaat, juist gaat om dat wat erna komt. En Heer, wat is dat? Ja, toch een geweldige hoop die we dan hebben. Een hoop, Heer, die uiteindelijk heel concreet mag worden op het moment dat Christus verschijnt en dat wij met Hem mogen verschijnen in Zijn heerlijkheid. Vader, dank U wel, Heer, dat het daar naartoe gaat. Heer, en ach, daar denken we ook niet altijd aan, maar Heer, we danken dat U dat toch bij tijd en wijle ons te binnen laat schieten. Heer, en dat we juist toch vanuit die hoop en vanuit die zekerheid mogen leven. Heer, we loven en prijzen U daarvoor en we dragen elkaar zo aan Uw genade op. Amen.